Wij gaan vanavond naar twee hoofdstukken kijken. Dat was mijn plan. Jeremia 35 en Jeremia 36. Die twee hoofdstukken die hebben niet zo heel erg veel met elkaar te maken. Lijkt het, in elk geval. De enige overeenkomst die ik zie, is in elk geval dat er twee profetieën zijn die terug in de tijd worden geplaatst. Ja, in hoofdstuk 34, dat is nog de profetie ten tijde van Zedekia. Je weet, dat was de laatste koning in Juda. En in Jeremia 37, dan gaat het ook weer over Zedekia. Maar Jeremia 35 en 36, die vinden plaats in de tijd van Joachim. En dan zitten we veel, veel vroeger in de tijd. Ben je nog heel dichtbij de tijd van hun godvruchtige vader Josia. Ja, dus Jeremia 35 en 36, die staan daar tussenin. En waarom ze daar zijn terechtgekomen, dat weet ik ook niet. Ja, het is logischer dat je vanuit Jeremia 34 direct doorleest naar Jeremia 37. Maar dan staan hier tussenin staan daar die twee hoofdstukken ten tijde van Joachim. Ja, dus we moeten ook even schakelen in ons hoofd. Dat we niet denken dat deze twee hoofdstukken ook iets te maken hebben met Zedekia. Ja, we moeten weer even terug in de tijd. Dat eerste hoofdstuk, dus Jeremia 34. Sorry, Jeremia 35. Dat gaat over toch wel wat wonderlijke groep mensen. Dat zijn de Rechabieten. En dat... En deze Rechabieten, dat is een familienaam in Israël, in Juda. Die Rechabieten, die hadden gewoon een bepaalde levenswijze waar ze ontzettend strak aan vasthielden. En deze Rechabieten, die worden als een voorbeeld gesteld voor Juda. En heel veel meer dan dat kan ik er eigenlijk ook niet van maken. Wat was het wat deze Rechabieten kenmerkte en onderscheidde van de Joden in het algemeen? Dat zie je als Jeremia een groep Rechabieten in het huis van de Heere, dus dat zie je in vers 4, uitnodigt. In de kamer van de zonen van Hanan. Ja, de tempel had verschillende kamers voor de priesters. En één zo'n kamer was kennelijk een kamer van de zonen van Hanan. Is waarschijnlijk ook niet een klein kamertje geweest, maar het zal best een behoorlijke ruimte zijn geweest. De zonen van Hanan, de zonen van Jigdalia, de man Gods, welke is bij de kamer van de oversten die er is boven de kamer van Maasea, de zoon van Salum, de dorpelbewaarder. En ik zette de kinderen van het huis van de Rechabieten koppen vol wijn en bekers voor. En ik zei tot hen, drink wijn. Ja, dus Jeremia wist hier natuurlijk best wat hij deed. Hij stelde deze Rechabieten op de proef. Ja, want hij kende deze mensen best. Ja, dus hij zette een heleboel koppen met wijn voor, en bekers. En hij zegt, drink er maar van. En het antwoord is, dat gaan we niet doen. Geen zins, zou je met de woorden van Paulus kunnen zeggen. We zullen geen wijn drinken, want Jonadab, de zoon van Rechab, onze vader, heeft ons geboden, zeggende, gijlieden zult geen wijn drinken, gij, nog uw kinderen, tot in eeuwigheid. Ook zult gijlieden geen huis bouwen, nog zaad zaaien, nog wijngaard planten, nog hebben, maar gij zult in tenten wonen al uw dagen, opdat gij veel dagen leeft in het land, alwaar gij als vreemdeling verkeert. Zo hebben wij aan de stem van Jonadab, de zoon van Rechab, onze vader, gehoorzaamd in alles wat hij ons geboden heeft, zodat wij geen wijn drinken al onze dagen, wij, onze vrouwen, onze zonen en onze dochteren. En dat wij geen huizen bouwen tot onze woning, ook hebben wij geen wijngaard, nog veld, nog zaad. En we hebben in tenten gewoond, alzo hebben wij gehoord en gedaan naar alles wat ons onze vader Jonadab geboden heeft. Maar het is geschied als Nebukadnezar, de koning van Babel, naar dit land optoog, dat we zeiden, kom en laat ons naar Jeruzalem trekken, vanwege het leger van de Chaldeeën, vanwege het leger van de Syriërs. Alzo zijn wij in Jeruzalem gebleven. Ja, dat zijn de Rechabieten. Ja, ze drinken geen wijn, ze hebben geen eigen huis. Het was een beetje een clan van nomaden, die gewoon door dat land trokken zonder dat ze eigen bezit hadden, geen wijngaarden, geen stukken land. Dat geen wijn drinken, welke mensen deden ook een gelofte dat ze geen wijn zouden drinken.
Nazireërs.
Ja, dat zijn de Nazireërs, ja. Ja, kan best zijn dat Jonadab bijvoorbeeld een Nazireër, dat hij een gelofte heeft gedaan en dat hij dat overgedragen heeft op zijn nageslacht. Dat staat er niet. Het is misschien ook een beetje ver gezocht. Maar in elk geval, deze groep mensen die hield zich heel erg strak aan een bepaalde levenswijze die zij van hun vader hadden overgeërfd. En dat was vader Rechab. Het lijkt een beetje een Abraham-figuur, ja, die ook in tenten woonde, als vreemdeling in het land woonde. Ja, dat zie je hier ook. Ze woonden als vreemdeling in het land. En die laatste woorden, vers 11, die zeggen zoveel als, als die Syriërs en die Chaldeeën niet waren gekomen, dan zou je ons helemaal nooit in de stad Jeruzalem hebben gezien. Dan zouden wij niet in de stad geweest zijn. Het is alleen maar omdat de vijand het land verwoest, dat wij onze toevlucht hebben genomen in Jeruzalem. Je moet je dus voorstellen, ze zitten daar in die zaal met allemaal mensen. Er staan enorme hoeveelheden bekers met wijn volgegoten. En Jeremia, notabene, de profeet van de Heer, die zegt, drink van de wijn. Nou, zij weerstaan de profeet en ze zeggen, dat gaan we niet doen, want Jonadab, onze vader, heeft ons geboden om dat niet te doen. Nou, die standvastigheid, die wordt voor Juda aanbevolen. Ja, toen geschiedde het woord van de Heere tot Jeremia, zeggende, dat is dan vers 13, zo zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël, ga heen en zeg tot de mannen van Juda en tot de inwoners van Jeruzalem, zult gelieden geen tucht aannemen, dat gij hoort naar mijn woorden, spreekt de Heere. De woorden van Jonadab, de zoon van Rechab, die hij zijn kinderen geboden heeft, dat zij geen wijn zouden drinken, zijn bevestigd, want ze hebben geen gedronken tot op deze dag. Maar het gebod van hun vader gehoord, en ik heb tot uw lieden gesproken, vroeg opzijnde en sprekende, maar gij hebt naar mij niet gehoord. Ja, dus zij luisteren naar hun vader, jullie luisteren niet naar je vader, ja, want God was of is hun vader. En ik heb tot u gezonden, al mijn knechten, de profeten, vroeg opzijnde en zendende om te zeggen, bekeert u toch in ieder van zijn boze weg en maakt uw handelingen goed en wandelt andere goden niet na om hen te dienen. Zo zult gij in het land blijven dat ik u en uw vaderen gegeven heb. Maar u hebt uw oor niet geneigd en naar mij niet gehoord. Omdat dan de kinderen van Jonadab, de zoon van Rechab, het gebod van hun vader, dat hij hun geboden heeft bevestigd hebben, maar dit volk naar mij niet hoort, daarom, Alzo zegt de Heere, de God van de Heerscharen, de God van Israël, zie, ik zal over Juda en over alle inwoners van Jeruzalem brengen al het kwaad dat ik tegen hen gesproken heb. Omdat ik tot hen gesproken heb, maar zij niet gehoord hebben, en ik tot hen geroepen heb, maar zij hebben niet geantwoord. Ja, en dan de moeilijkste versen. Kijk, tot zover kan ik het nog wel begrijpen, dat die Rechabieten als het ware ja, als een, tot een voorbeeld voor Juda worden gesteld. Ja, de Rechabieten die wel naar hun vader luisteren en Juda die dat niet doet. De Rechabieten die trouw blijven aan de instellingen van hun vaderen. En de Israëlieten die dat helemaal niet doen en andere goden zoeken. Maar dan krijgen ze allebei ook nog een profetie tot het huis nu van de Rechabieten, zei Jeremia. Zo zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël, omdat u lieden het gebod van uw vader Jonadab gehoorzaam geweest en hebt al zijn geboden bewaard en gedaan naar alles wat hij uw lieden geboden heeft. Daarom, alzo zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël, er zal Jonadab, de zoon van Rechab, niet worden afgesneden. Een man die voor mijn aangezicht staat, al de dagen. Ja, hier worden die Rechabieten, die worden in hun levenswijze toch aanbevolen. Iets anders kan ik er niet van maken. Ja, dus kennelijk is het een volksstam of een familieclan die zeer godvruchtig was, trouw bleef aan de woorden van hun voorvader Jonadab. En de Heere die vindt deze levenswijze, deze levenshouding aanbevelenswaardig. En hij zegt dan ook, er zal Jonadab, de zoon van Rechab, niet worden afgesneden. Een man die voor mijn aangezicht staat al de dagen. Nu je dit vers leest, dan zie je misschien toch nog wel een klein linkje naar hoofdstuk 36. Want daar gaat het over niet Jonadab, maar over Jojakim. En van deze Jonadab wordt gezegd dat er niet zal worden afgesneden een man die voor mijn aangezicht staat, al de dagen. Wat wordt er van Jojakim gezegd? En dan maken we even een stapje vooruit. Vers 30 van het volgende hoofdstuk. Daarom zegt de Heere alzo van Jojakim, de koning van Juda, hij zal geen hebben die op Davids troon zit en zijn dood lichaam zal weggeworpen zijn, desdaags in de hitte en desnachts in de vorst. En ik zal over hem en over zijn zaad en over zijn knechten hun lieden ongerechtigheid bezoeken. En ik zal over hen en over de inwoners van Jeruzalem en over de mannen van Juda al het zwaard brengen dat ik tot hen gesproken heb. Maar ze hebben niet gehoord. Dus van Jojakim wordt er eigenlijk het tegengestelde gezegd dan als wat er van Jonadab gezegd wordt. Ja, van Jonadab wordt gezegd, er zal geen man worden afgesneden voor mijn aangezicht al de dagen. En van Jojakim wordt gezegd, eigenlijk worden al zijn zonen afgesneden. Dat er ook nog maar één zal zitten als koning op de troon van David. En ik meen me te herinneren dat we dat begrip afgesneden ook tegen zijn gekomen in een ander hoofdstuk. Nee, dat is in Jeremia 22 vers 19, daar wordt dan datzelfde gezegd. 22 vers 30. Zo zegt de Heer, schrijf dezezelfde man kinderloos. Een man die niet voorspoedig zal zijn in zijn dagen, want er zal niemand van zijn zaad voorspoedig zijn, zittende op de troon van David en heersende meer in Juda. Op zich is het in elk geval wel opvallend dat er bij allebei iets over het nageslacht gezegd wordt. Twee hoofdstukken die niet bij elkaar lijken te horen, behalve dan dat ze op een plek staan waar ze niet thuis horen, althans niet chronologisch. Ja, het staat midden in de geschiedenis van Zedekia. Bij de een gaat het over Jonadab en zijn nageslacht, die trouw zijn aan het woord van de voorvader. En Jojakim, die, zoals we nu gaan zien, het woord van de God van Israël wel met op de grootst mogelijke manier veracht. Ja, je kunt je gewoon niet voorstellen dat zo iemand op de troon van David zat. Ja, dat is het tweede hoofdstuk wat we vandaag doen. Het gebeurde in het vierde jaar van Jojakim, de zoon van Josia, de koning van Juda, dat dit woord tot Jeremia geschiedde door de Heer, zeggende: neem u een rol des boeks, dus een boekrol, en schrijf erop al de woorden die ik tot u gesproken heb over Israël en over Juda en over al de volken van de dag aan dat ik tot u gesproken heb van de dagen van Josia aan tot op deze dag. Er kunnen dus een heleboel woorden nog niet in staan die wij inmiddels al bestudeerd hebben. Ja, bijvoorbeeld de woorden van Jeremia 30 en 31 en 32, die staan daar niet in, want die waren niet uit de dagen van Jojakim. Ja, dus dit gebeurde in de vroege jaren. Ten tijde van Josia en in de vroege jaren na Josia. Die woorden, die prediking kwam erop te staan. Sommigen zeggen van nou, dat zijn misschien de eerste 22 hoofdstukken geweest van, zeg ik dat goed? Ja, ongeveer 22 hoofdstukken van Jeremia. Dat kan, weet ik niet. Staat er verder ook niet bij. Maar in elk geval, Jeremia moest zijn prediking op gaan schrijven. En de reden daarvan, zoals we die al veel vaker zijn tegengekomen, zien we ook, dat staat in vers 3. Misschien zullen die van het huis van Juda horen al het kwaad dat ik hun gedenk te doen, opdat ze zich bekeren, een ieder van zijn boze weg, en ik hun ongerechtigheid en hun zonde vergeef. Ja, dus daarom wilde de Heer dat de woorden van Jeremia werden opgeschreven, in de hoop dat ze zich zouden bekeren en dat hij hun de ongerechtigheid van hun zonde zou vergeven. Nou, Jeremia gaat dan niet zelf aan het schrijven. Hij roept een schrijver in, Baruch. Dat staat in vers 4. Baruch, de zoon van Neria. En Baruch, die gaat daar als een soort van amanuensis, die gaat hij aan het schrijven. Dus Jeremia is aan het praten en Baruch die schrijft al die woorden van Jeremia op. Als dat voltooid is, dan zegt Jeremia tot Baruch: ga heen, lees de rol die u uit de mond geschreven hebt, de woorden van de Heer, voor de oren van het volk in het huis van de Heer op een vaste dag. En ge zult ze ook lezen voor de oren van geheel Juda, die uit hun steden komen. Misschien zal hun lieden smeking voor het aangezicht van de Heer neervallen. En ze zullen zich bekeren, en ieder van zijn boze weg. Want groot is de toorn en de grimmigheid die de Heer tegen dit volk heeft uitgesproken. Nou, dat hebben we al heel vaak gelezen, over die toorn en die grimmigheid van de Heer over dit volk. En nog steeds is hier dan weer de hoop op bekering. Baruch die gehoorzaam ook nu weer. Ja, dus eerst schrijft hij al die woorden van Jeremia op. Nu gaat hij met al die woorden gaat hij naar de tempel en hij gaat die woorden lezen op een vaste dag. Ja, dat zie je in vers 9. Want het geschiedde in het vijfde jaar van Jojakim, de zoon van Josia, de koning van Juda, in de negende maand, dat ze een vasten voor des Heren aangezicht uitriepen. Het hele volk te Jeruzalem, met schades, alle volken die uit de steden van Juda in Jeruzalem kwamen. Zo las Baruch in dat boek de woorden van Jeremia in het herenhuis in de kamer van Gemaria, de zoon van Safan, de schrijver, in het bovenste voorhof aan de deur van de nieuwe poort van het huis des Heren, voor de oren van het gehele volk. Dus ik stel me zo voor dat Baruch daar in die kamer staat voor een raam. Ja, en dan zie je dat volk van de tempel, bij de tempel vergaderd. En Baruch die staat dan de woorden van Jeremia te proclameren. Die woorden die blijven niet zonder uitwerking. Want Michaja, de zoon van Gemaria, die zijn we ook al eens tegengekomen, die zoon van Safan. Die hoorde al die woorden van dat boek. En dan ging die naar het huis van de koning. Die was kennelijk niet aanwezig. In de kamer van de schrijver. En ziet, al daar zaten al de vorsten, Elisama, de schrijver en Delaya, de zoon van Semaja en Elnathan, de zoon van Achbor en Gemaria, de zoon van Safan en Zedekia, de zoon van Hanania en al de vorsten. Dus deze Michaja, de zoon van Gemaria, die gaat daar dus bij die tempel vandaan, gaat naar het huis van de koning en daar zitten al die vorsten vergaderd. Niet de koning erbij. En onder die vorsten zit trouwens ook Gemaria zelf, zijn vader. Ja, die zit ook in dat gezelschap. Dat zijn hooggeplaatste mensen. De leiders in Jeruzalem. En Michaja, die maakt hun dan bekend de woorden die hij gehoord had. Hier zie je weer die trits. Ja, dus Jeremia, die zegt tegen Baruch, schrijf die woorden op. Baruch, die leest de woorden voor het hele volk. Onder het volk staat iemand die hoort. En hij die dat gehoord heeft, die gaat het bekendmaken aan anderen. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord van God. Ja, dat zie je hier eigenlijk ook weer terug. Ja, het gesproken woord, het gelezen woord, dat wordt gehoord. Dat woord wordt geloofd. In elk geval hechtte Michaja hier heel veel waarde aan. Zoveel waarde dat hij direct naar het huis van de koning gaat en die vorsten gaat vertellen wat hij gehoord had. En toen zonden al de vorsten Jehudi, de zoon van Netanja, de zoon van Selemja, de zoon van Kushi, tot Baruch om te zeggen, de rol waarin gij voor de oren van het volk gelezen hebt, neem die in uw hand en kom. Alzo nam Baruch, de zoon van Neriya, de rol in zijn hand en kwam tot hem. En ze zei dat tot hem, zit toch neer en lees ze voor onze oren. En Baruch las voor hun oren. Het is alsof ze wilden zeggen van, nou, we kunnen onze oren niet geloven als we Michaja horen. Ja, dus Michaja die had hun dit bekendgemaakt. We willen hem uit de mond van Baruch zelf horen. Ja, dus haal Baruch zelf met zijn boekrol. En die vorsten die gaan dus zitten luisteren naar wat Baruch hun voorleest. Nou, dat is kennelijk nog erger dan Michaja hun had verteld. Ja, ze schrokken verschrikkelijk. En ze zeiden tot Baruch, voorzeker zullen wij al deze woorden de koning bekendmaken. Dus de vorsten die waren inmiddels overtuigd van de ernst van deze woorden. Dit moet de koning weten, wordt hier tegen elkaar gezegd. Ja, je ziet ze onder elkaar, dus met elkaar in gesprek. Ze zijn verschrikt, de een tegen de ander, staat er dan in die Statenvertaling. Maar ja, ze waren ten einde raad. En ze gingen tegen elkaar praten. En ze kwamen eigenlijk al heel snel tot de conclusie, dit moet de koning weten, Jojakim. Maar dan zie je ook dat ze ook wel nattigheid voelden. Die Jojakim, daar kun je maar beter een beetje mee oppassen. Toen zeiden de vorsten tot Baruch, vers 19, ga heen, verberg u, gij en Jeremia. Ja, Jeremia zit dus nog niet in de gevangenis. Hè? Daar moet je ook weer opletten. Zedekia die had hem gevangen gezet, maar Jeremia zit niet in de gevangenis. Hij is gewoon vrij. Maar die vorsten die zeggen van, ik zou je maar bergen, want wij gaan dit tegen de koning vertellen. En je weet me nooit met Jojakim. En laat dan niemand weten waar jullie zijn. En zij gingen in tot de koning in het voorhof, maar de rol legden ze weg in de kamer van Elisama. Dus ze dachten ook, laten we die ook maar niet bij de koning brengen. Dat hadden ze goed gegokt. Die gingen ze ook verbergen. En zij verklaarden al die woorden voor de oren van de koning. Nou, dus ook de koning die hoort, maar de koning die wil die rol zelf wel hebben. Dus die Jehudi die wordt weggestuurd en die moet de boekrol ophalen. En hij las ze voor de oren van de koning en voor de oren van al de vorsten die omtrent de koning stonden. Nou, en dan gebeurt er iets heel ernstigs. We lezen dat hij in zijn winterpaleis zat. En in zijn zomerpaleis was geen open haard, maar dat was in zijn winterpaleis wel. En het haardvuur dat knapperde vrolijk. Ja, het was in het winterhuis in de 9e maand en er was een vuur voor zijn aangezicht op de haard ontstoken. Ja, dus deze Joachim zat er warmpjes bij, letterlijk. Midden in de winter was het. En dan komen ze die met die woorden van Jeremia, die boekrol die Baruch geschreven had. Hij toont niet het minste respect. Hij laat op geen enkele manier zien dat hij onder de indruk is. Ja, want als Jehudi 3 stukken of 4 gelezen hadden, je weet hoe dat gaat. Die rol die werd uitgerold. En nou, de eerste paar kolommen die had hij gelezen. Hij pakt zijn mes. Waar staat dat? Hij versneed ze met zijn schrijfmes. Ja, dus hij scheurt die kolommen gewoon af. En nadat die kolommen gelezen hadden, wordt dat in het vuur geworpen. En hij gaat weer verder, die rol die wordt weer verder uitgerold. Hij hoort die woorden en hij, beetje bij beetje gaat die hele rol in het vuur. Het is bijna niet te geloven. Ja, dus die Joachim die zit daar te luisteren naar die woorden die Jehudi spreekt. En iedere keer als hij iets gehoord had wat hem niet beviel, en dat was ongeveer die hele rol, die gingen de stukjes het vuur in. Ja, vers 24, en zij verschrikten niet en scheurden hun klederen niet, de koning nog al zijn knechten die al deze woorden gehoord hadden. Hoewel ook Elnathan en Delaja en Gemaja bij de koning daarvoor spraken dat hij de rol niet zou verbranden, doch hij hoorde niet naar hen. Dus er waren een paar vorsten die hadden de euvele moed gehad om tegen de koning te zeggen dat hij dit niet moest doen. Maar daar hoorde hij ook niet naar. En daartoe gebood de koning aan Jeramiel, de zoon van Hamelech, en Zeraja, de zoon van Azriel, en Selemja, de zoon van Abdeel, om de schrijver Baruch en de profeet Jeremia te vangen. Maar de Heere had hen verborgen. Het is mooi, hè, wat zoals er staat, dan zeggen die vorsten van, ga jezelf verbergen, verstop je, zodat niemand je weet te vinden. Nou, waar ze dat moesten doen, dat is het niet. Nee, de Heere had hen verborgen. Ja, zodat ze niet gevonden konden worden. Nou, en toen geschiedde het woord van de Heere tot Jeremia, nadat de koning de rol van de woorden die Baruch geschreven had uit de mond van Jeremia verbrand had, zeggende, neem u weder een andere rol en schrijf daarop al de eerste woorden die geweest zijn op de eerste rol die Joachim, de koning van Juda, verbrand heeft. Nou, en dan tot Joachim wordt dan gezegd dat die profetie over de koning van Babel zeker uit zou komen. En dat hij niemand zou hebben die op de troon van David zou zitten. Ja, dus even voor om het een beetje mentaal voor ogen te stellen, dit hoofdstuk. Jeremia krijgt de opdracht om een rol te schrijven. Jeremia roept Baruch in. Baruch die schrijft al die woorden van Jeremia op. Jeremia geeft Baruch de opdracht om al die woorden die hij heeft opgeschreven voor het volk te lezen. Dat doet hij waarschijnlijk dus vanuit het raam in de tempel voor al dat volk. Leest hij de woorden van Jeremia. Dan staat er onder dat volk, staat daar Michaja. Michaja zegt, dit moet mijn vader weten. En niet alleen mijn vader, dat moeten ook al zijn vrienden, de vorsten, weten. Dus Michaja die gaat naar die vorsten toe. En die vorsten die zeggen tegen elkaar, nadat ze de rol zelf hadden gelezen, van dit moet de koning weten. Ja, dus het gaat vanuit het volk, gaat het naar de vorsten en vervolgens naar de koning. En degene die er dus niks mee doet, dat is de koning. Of ja, hij doet er wel wat mee. Hij kon er zo slecht tegen alles wat hij hoorde, dat hij dacht, als ik het verbrand, dan is het er niet meer. Nou, dat is natuurlijk niet zo slim gedacht, want Baruch die schreef gewoon de woorden nog een keertje op. Er zijn er nog twee kleine dingetjes waar ik je aandacht op wil vestigen. Ten eerste, Baruch komen we nog een keer tegen. Dat is in Jeremia 45. Baruch die krijgt een heel eigen profetietje. Vanwege die gehoorzaamheid die hij heeft gedaan om die woorden van Jeremia op te schrijven. En om die voor te lezen voor het volk. Dat is hoofdstuk 45. En daaruit kun je waarschijnlijk lezen dat Baruch ook moest delen in de ellende van Jeremia. Dat zou ik proberen uit te leggen. Dus hoofdstuk 45. Het woord dat de profeet Jeremia gesproken heeft tot Baruch, de zoon van Neriah, als hij die woorden uit de mond van Jeremia in een boek schreef, in het vierde jaar van Joachim, de zoon van Josia, de koning van Juda, zeggende. Ja, dus dit verwijst naar die geschiedenis die we net hebben gezien. Hetzelfde tijdstip, dezelfde gebeurtenis. Alzo zegt de Heere, de God van Israël, van u, o Baruch. Gij zegt, ja dus Baruch, jij zegt, wee nu mij, want de Heer heeft droefenis tot mijn smart gedaan. Ik ben moe van mijn zuchten en vind geen rust. Zie dat? Dus die Baruch, die zegt, de Heer heeft droefenis tot mijn smart gedaan en ik ben moe van mijn zuchten en vind geen rust. Dus deze man ging ook door moeilijke tijden heen. En dat is waarschijnlijk vanwege het feit dat hij trouw bleef aan dat woord van de Heer. Ja, dat hij dat woord van Jeremia had opgeschreven in die boekrol. En dan krijgt hij als vertroosting, krijgt hij die profetie. Zo zult gij tot hem zeggen, en dus nu spreekt de Heer weer tot Jeremia. Zo zegt de Heer, zie dat ik gebouwd heb, breek ik af. En dat ik geplant heb, ruk ik uit. Zelfs dit hele land. En zoudt gij, jij Baruch, zou je dan grote dingen zoeken? Moet je kijken wat ik doe. Alles wat ik bouw, dat breek ik af. Alles wat ik geplant heb in dit land, dat ruk ik uit. Dat zie je gebeuren. En Baruch, zou jij nu jezelf hele grote dingen wensen? En kennelijk moest Baruch die les leren. Ja, dat hij niet op zoek hoefde te staan, gaan naar hele grote wonderlijke dingen. Zoek ze niet, want zie, ik breng een kwaad over alle vlees. En alle vlees, dat is heel dikwijls een ander woord voor het volk Israël. Ja, alle vlees betekent niet, meestal niet, alle vlees op de hele wereld. Het heeft vaak een beperkte betekenis van het volk Israël. Alle vlees, spreekt de Heer, maar ik zal u uw ziel tot een buit geven in alle plaatsen waar gij zult heen trekken. Wat er ook met jouw landgenoten, jouw volksgenoten zal gebeuren, jij zult leven. Ja, dat is wat hier gezegd wordt. Dat is de profetie die Baruch meekrijgt. Ga niet op zoek naar grote dingen. Zoek jezelf geen groot huis of grote rijkdommen. De Heer zegt, dat doe ik ook niet. Alles wat ik gebouwd heb, dat breek ik af. En alles wat ik geplant heb, dat ruk ik uit. Doe jij dat ook niet. Maar je zult wel leven. Dat was de eerste. Dus dat is Baruch. Baruch die te midden van zijn ellende een profetie krijgt die hem vertroost. En ook behoorlijk vermaand. Ten tijde dat dit allemaal gebeurde, Joachim, dat die Joachim die de boekrol verbrandde. Dus waar Joachim met zijn schrijfmes die rol aan stukken zat te snijden, zat hij ook aan stukken te snijden de profetie dat de koning van Babel naar Juda zou komen en Juda in zou nemen. Ongeveer in dezezelfde tijd zal ik zo laten zien, krijgt diezelfde koning Nebukadnezar, die koning van Babel, krijgt hij ook het woord van God in een droom. En dat lees je in Daniël 2. Dat vindt bijna op hetzelfde moment plaats. Je zou bijna kunnen zeggen dat het moment dat Baruch zijn rol zat te schrijven, kreeg de koning van Babel, die kreeg ook het woord van God in een droom. En het bijzondere is dat Nebukadnezar, die heidense vorst, die hecht wel waarde aan dat woord van God. Dus de God van Israël, die beter zou moeten weten, die verbrandt dat woord, die snijdt het aan stukken en die verbrandt het. En de koning van Babel, de grote tegenstander, die notabene in dat boekrolletje wordt genoemd, wat wordt verbrand, die hecht wel waarde aan de profetie. Nou, Daniël 2 gaan we niet helemaal lezen en bestuderen nu. Maar ik denk dat je een heel klein beetje wel weet wat daarin staat. Dat is die droom waarvan Nebukadnezar zegt van tegen zijn wijzen, van je moet me niet alleen de uitleg geven, je moet me ook de droom zelf vertellen. Vertel me de droom en de verklaring. Nou, die luiden staan voor een onmogelijke opgave natuurlijk. Daniël is al weggevoerd vanuit Jeruzalem. Ja, hij hoorde bij de eerste weggevoerde. Die was dus al in Babel. En Daniël, die was, je zou bijna kunnen zeggen, net als de Rechabieten, trouw gebleven. Hij nam het zekere voor het onzekere. Hij nam geen vlees, hij nam niks van wat daar in Babel groeide. Hij had als een vegetariër. Hij zegt, hij wilde absoluut geen vlees of geen spijzen eten die onrein waren, die niet koosje waren. En Daniël, die inmiddels zijn wijsheid, die is inmiddels heel bekend geworden daar in Babel. Nou, de koning die komt dan uiteindelijk bij Daniël. En Daniël die weet inderdaad die droom te vertellen en ook de uitleg te geven. En die droom die gaat over de heerschappij over de hele wereld. Of althans de heerschappij over de wereld die met Israël te maken heeft. Ik ben zelf altijd geneigd om te denken in niet over de hele aardbol, maar gewoon het gedeelte waar deze grote dingen afspelen. Ja, Nebukadnezar zou nooit koning worden over naar Europa of Rusland of wat. Nee, het was allemaal daar in die streken bleef het. Nou, dan krijgt hij die droom van dat beeld, dat gouden hoofd en die zilveren romp en die ijzeren benen. En Nebukadnezar is zwaar onder de indruk. Die probeert dus zijn droom niet weg te drukken. Die probeert dat woord van God ook niet uit zijn gedachten te bannen. Hij wilde absoluut zeker weten wat die droom, wat dat woord van God betekende. Hij ging er buitengewoon ernstig mee om. En hij kwam uiteindelijk bij de profeet van de Heere terecht. Nou, hier zie je een enorme omwisseling in Jeruzalem en in Babel. In Babel gebeurden de dingen die je bijna niet voor mogelijk had, dat zo'n koning daar het woord van God krijgt en daarnaar handelt. Ja, wil weten wat het betekent. En in Jeruzalem zie je een koning die het woord van God krijgt van een profeet, van wie die ook weet dat het een profeet is. Hij is er totaal niet van onder de indruk. Hij versnijdt het met een mes en hij werpt het in het vuur. En dat is dan een enorme tegenstelling. En ik zou nog zeggen van, hoe weet ik nou dat ongeveer tegelijkertijdig plaatsvindt? Nou, dat zie je aan het begin van Daniël 2. In Daniël 1, het eerste vers, dan zie je in het derde jaar van het koninkrijk van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, te Jeruzalem en belegerde daar. Dus dat is het derde jaar. En hoofdstuk 2 begint in het tweede jaar, nu van het koninkrijk van Nebukadnezar. Ik denk dat dat het tweede jaar is. Wat volgde op dat eerste jaar van hoofdstuk 1 vers 1. En dat is dus in het vierde jaar van Jojakim. Ja, het begint met het derde jaar van Jojakim. En ik denk dat dus hoofdstuk 2 gaat over het vierde jaar van Jojakim. En dan zit je dus in precies dezelfde tijdstip. En dat maakt de tegenstelling tussen deze Jojakim, die niks wilde weten van een profetie dat Babel Juda in zou komen nemen, en tegensteld aan Nebukadnezar, die uiteindelijk de verbrande woorden van Jeremia tot waarheid brengt. Gods woord valt niet te stoppen. Ook niet door het vuur, ook niet door het mes. Het heeft alle vrijheid om alle kanten op te gaan. En laat zich niet tegenhouden. Ja, dit waren Jeremia 35 en 36, voor zover ik het er iets zinnigs over kon vertellen. Ik heb daarom ook maar gelijk twee hoofdstukken genomen. Eén hoofdstuk zou waarschijnlijk erg kort geworden zijn. Want ik weet er gewoon niet meer over te vertellen. Maar ik hoop dat we de les eruit ook voor onszelf mee kunnen nemen. Tot hier dan, voor vanavond.